U weet het nog, wij proberen in deze avonden de karakteristieken van de Bijbelboeken na te gaan. Het is een beetje bijbelschoolachtig. We zijn begonnen bij Genesis en we zijn nu al bij het boek van de Psalmen aangekomen. Iedere keer proberen we de hoofdlijnen van zo'n Bijbelboek te zien in het licht van het Nieuwe Testament, om erachter te komen wat er van de Heer Jezus in zo'n Bijbelboek staat. En dat blijkt heel erg veel te zijn, nog sterker. De schriften zijn het die van hem getuigen. We hoeven niet eens heel ver te zoeken. Veelal ligt het voor het oprapen. De mooie dingen van de Heer Jezus. En dat doen we in deze studies. En nu zijn we aangekomen de vorige keer voor het eerst bij het Psalmenboek. En het Psalmenboek wordt in 5 mootjes gehakt. Dat heb ik niet bedacht, dat lag al vast. Het eerste boek van de Psalmen omvat de Psalmen 1 tot en met 41. Dat staat er ook bij, misschien nog wel in uw vertaling. In de nieuwere vertaling, de NBV-vertaling, staat het niet meer. Ik vind dat jammer. NBG heeft het wel, in de Statenvertaling heeft dat ook. Dus daar kunt u de indeling van dat Psalmenboek vinden. En die 5 boeken van de Psalmen voegen dus eigenlijk 4 boeken aan het totale van het Oude Testament en Nieuwe Testament toe. We hebben totaal 66 Bijbelboeken, zegt u altijd nu. Vanaf nu hebben we 70, want het boek van de Psalmen heeft 5 onderdelen. Dus 1 was al meegerekend in die 66, dus u krijgt er 4 bij en u komt tot het getal 70. Maar er is nog iets bijzonders aan de hand met die Psalmen, en dat is dat er een parallel is tussen de 5 boeken van Mozes en de 5 boeken van de Psalmen. De Psalmen zelf zijn niet zo, soms niet zo logisch. Je komt lofpsalmen tegen aan het begin, in middenin en aan het eind. Een aantal zijn inderdaad gerubriceerd als het gaat om de zogenaamde opgangsliederen. Werd door iemand van u gevraagd, gezegd, en dat is ook terecht. Die opgangsliederen die staan achter elkaar. 120, 21, 122, weet je wel, dus een hele rij, maar die horen dan bij elkaar. Maar de leerdichten staan dus helemaal niet bij elkaar. Dus het onderwijsstuk, de lofgezangen staan ook niet bij elkaar. Vindt u eigenlijk ook door het hele Psalmenboek heen. Het is dus niet zo logisch. Dus een ander verband is er wel, en dat probeer ik vanavond ook aan te tonen, dat er een duidelijke parallel is tussen het boek Exodus en het tweede boek, dus het tweede boek van de Bijbel, het tweede boek van Mozes en het tweede boek van de Psalmen. We gaan uit dat tweede boek van de Psalmen iets lezen. Dat begint dus in hoofdstuk 42. Psalm 42 zeggen we dan, maar dat mag. Voor de koorleider een leerdicht van de Korachieten. Gelijk een hinde die naar de waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hoofdstuk 43. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht. Doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. En aan het eind komt het refrein, dat vindt u ook in hoofdstuk 42 natuurlijk, maar ook aan het eind van 43, die beide horen bij elkaar. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Psalm 44. Vers 23, waarlijk om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We worden gerekend als slachtschapen. Waak op, waarom slaapt gij, Heere? Ontwaak en verstoot niet voor eeuwig. Waarom verbergt gij uw aangezicht? Vergeet gij onze ellende en verdrukking? Want onze ziel is in het stof gebogen. Ons lijf kleeft aan de grond. Sta op ons ter hulpe, verlos ons om uw goede tierenheid wil. Psalm 45. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor altoos gezegend. Gord uw zwaard aan uw heup. Gij held, uw majesteit en uw luister. Ja, uw luister rijdt voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht. Uw rechterhand leren uw geduchte daden. Uw pijlen zijn gescherpt. Volken zijn onder u. Zij dringen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Mirre, aloë en cassia zijn al uw kleren. Uit ivoren paleizen verheugt uw snarenspel. Koningsdochters zijn onder uw geliefden. De gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir. Ik sla een klein stukje over in Psalm 50. Uit Psalm 48 is al gelezen dat we om Jeruzalem mogen heen trekken. Dat we die voormuur mogen gaan zien, dat we die torens mogen tellen. En dat Jeruzalem een hele bijzondere plek is. Psalm 50. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat. Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen. 4. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om zijn volk te richten. Vergadert mij, mijn gunstgenoten die met mij het verbond sluiten met offers. Daar verkondigt de hemel zijn gerechtigheid, want God is rechter. Sela. Hoor nu, mijn volk, ik wil spreken, Israël, en ik wil tegen u getuigen, God. Uw God ben ik. En dan uit hoofdstuk 51. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. 5. Want ik ken mijn overtreding, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. U kent die boetepsalm van David. En dan psalm 55. Vers 5. Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen. Verschrikkingen van de dood zijn op mij gevallen. Vrees en beving komen over mij. Schrik overstelt mij, zodat ik zeg, o, had ik vleugelen als een duif. Ik zal wegvliegen en een woonplaats zoeken. Zie, ver zou ik heen vlieden. Ik zou vernachten in de woestijn. Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken tegen de rukwind en tegen de storm. En dan vers 13. Want het is geen vijand die mij smaadt. Dat zou ik dragen. Het is niet mijn hater die zich over mij verheft. Voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens, mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde, bij die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar Gods huis. En dan 22. Zijn mond is gladder dan boter, maar strijd is in zijn hart. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn ontblote klingen van wapens, van zwaarden dus. Werp uw bekommernis op de Heere, hij zal voor u zorgen. Hij zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Maar gij, o God, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf. De mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helft volbrengen. Ik echter vertrouw op u. En tot slot uit het allerlaatste stukje van dit stuk van de psalmenboek, op psalm 72. Psalm 72, vers 7. In zijn dagen bloeien de rechtvaardigen en grote vrede totdat er geen maan meer is. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot het einde der aarde. Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken. De koningen van Tarsus en de kustlanden hem geschenken brengen. De koningen van Saba en Seba hem schatting offeren. Mogen alle koningen zich voor hem neerbuigen, alle volkeren hem dienen. En dan aan het eind, helemaal aan het eind, vers 18. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde. En dan begint het derde psalmenboek. Ik heb bewust een aantal dingetjes gelezen uit dit prachtige stuk uit onze Bijbel. U weet het, de Bijbel is gegeven aan gelovigen. Aan mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. En die weten dat hun schuld weg is, dat hun zonden vergeven zijn. De Bijbel is nooit bedoeld als discussiestuk in algemene zin van smijt het maar in de groep en praat er maar over en doe er maar wat mee. Dat is wel vaak zo gebeurd en zo is het wel vaak behandeld, bekeken, maar dat is nooit de insteek geweest. Het zijn geestelijke woorden die met het geestelijke verstand begrepen moeten, maar ook kunnen worden. En het geestelijke verstand komt alleen als de Heilige Geest in ons woont en werkt. De Heilige Geest in ons gebeurt als je gelooft in de Heer Jezus. De Bijbel zegt als je dat evangelie van je behoudenis aanneemt, aanhoort, aanneemt, dan gaat de Heilige Geest in je komen als een onderpand van de toekomstige erfenis. Dat betekent dat je nu al kunt genieten van dingen van straks. Maar diezelfde Heilige Geest in ons maakt ons bekwaam om de geestelijke dingen van de Bijbel te snappen. Want we geloven dat de schrijvers uit het Oude Testament heilige mannen Gods waren, de Bijbel zelf zegt dat zo, die door de Heilige Geest gedreven spraken. Dus heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. En als de Heilige Geest hen aanzette tot het schrijven, bijvoorbeeld David of de Korachieten of wie dan ook, dan betekent dat dat de Heilige Geest het initiatief nam, de aanzet gaf, maar ook de voltooiing gaf. En hoe kun je nu de dingen die door de Heilige Geest zelf zijn bedoeld snappen? Dat kan alleen door de Heilige Geest die in je woont. Nu kun je ook voelen, begrijpen, dat gelovigen in staat zijn om de gedachten van de Heere God te begrijpen. Ongelovigen niet. Ze zullen nooit de diepten daarvan. Natuurlijk kunnen ze de woorden lezen, technisch. Maar ze kunnen niet snappen waarom dit in onze Bijbel is terechtgekomen en wat zo belangrijk is aan zo'n stukje uit de Bijbel. Nu, de Heer Jezus zelf heeft willen aantonen dat over hem geschreven was. En dat doet hij niet alleen bij de Emmausgangers, dat heeft hij steeds gedaan. En als u de brief aan de Hebreeën leest in het Nieuwe Testament, dan staat die brief bol van citaten uit het Oude Testament. De ene aanhaling naar de andere. Dat is ook niet zo onlogisch. Want die brief is geschreven aan gelovigen uit de Joden. En die hadden de schriften, die hadden de rollen. Die konden dit ook napluizen, om dat zo te zeggen. En waren misschien wel onderwezen in die geschriften. Aan de voeten van Gamaliel of in algemene zin in de synagoge. Bijbelstudie was in die tijd heel gewoon. Dat is misschien wel een van de manco's van vandaag, dat we het een beetje laten afweten. We willen wel de Bijbel, maar dan een paar troostteksten voor moeilijke tijden. Een paar formules misschien als het daarover of daarover gaat. Maar echt Bijbelstudie is nog een apart onderdeel. Een ook misschien wel een beetje weggelaten onderdeel. Maar de gelovigen uit de Joden kenden die geschriften. En als er dus geciteerd wordt uit het Oude Testament, ja, dan sprak dat aan. En uit de psalmen die wij vanavond lazen, kunt u een aantal citaten in die brief aan de Hebreeën terugvinden. Gij die gezalfd zijt boven uw medegenoten met olie, met mirre en aloa. U vindt het zo terug in de brief aan de Hebreeën. Met andere woorden, uit dat wat we vanavond lazen, blijkt dat het weer gaat over de Heer Jezus. En dat het te maken heeft met hem. En nu zou je eigenlijk iets los moeten komen van je eigen beleving. En dat is moeilijk, want de psalmen zijn een buitengewoon. Is een buitengewoon pastoraal boek. Zijn misschien wel altijd gebruikt daar waar grote zorg was. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je niet uit de psalmen leest als er grote nood is, ziekte is, zorg is. Zelfs als er stervenssituaties ontstaan, dat je dan citeert uit de psalmen, voorleest uit de psalmen, is bijna altijd het geval. U weet van psalm 23 alles. De Heere is mijn herder of de Heere is herder. Maar talloze andere psalmen zijn tot troost geweest voor velen. En velen hebben ook gevoeld wat psalm 42 zo prachtig verwoordt. Het heigend hert der jacht ontkomen. Ja, het is natuurlijk de oude berijming. We hebben daarvoor weer een andere gekregen. En dat blijft een beetje zo. Soms gaat de mooiigheid, de kracht weer weg, doordat er wat nieuwe formuleringen komen. Maar toch, 42, sommigen hebben zich net zo gevoeld als die psalmist. En die hebben ook gedacht, Heere God, waar bent u nu? Ik zit eigenlijk diep in de narigheid. Ik zit echt heel ver weg, gelijk een hinde die naar de waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijzen dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Wat heb je nu aan je geloof? Je zit midden in de narigheid, midden in de problemen. En wat heb je eigenlijk aan je geloof? Heel vlug wordt dan dit boek maar dicht gedaan. Het boek Job was al dicht, want daar wisten we helemaal geen raad mee. Daar konden we eigenlijk niets meer mee. Teksten uit het Nieuwe Testament dat alle dingen zullen meewerken ten goede, die zijn ook al lang verdwenen. Die citeren we maar niet meer, want ja, dat levert alleen maar discussie op en daar kom je niet meer uit de voeten. We hebben in deze psalmen heel vaak onze eigen situatie gezien. Ik heb bewust een stukje gelezen uit psalm 55. O, had ik vleugelen als de duif, als een duif, ik zou wegvliegen. Ik zou mij een wijkplaats zoeken tegen de rukwind en tegen de storm. Soms, o Heere, neem me maar weg. Ik zou wel een kleine vlucht willen maken, maar even in de luwte. Niet meer rukwind, niet meer storm. En zelfs dat er daarop volgt van, het is geen vijand die mij smaadt, dat zou ik nog wel willen verdragen. Het is iemand met wie ik vertrouwelijke omgang had. Als je door de wereld gehoond, gesmaad, misschien wel belasterd wordt, dan kun je nog zeggen, nou ja, het is de wereld. Maar als gelovigen dat doen, als mensen uit je eigen kring je zo behandelen, dan ligt het veel en veel zwaarder. Nou, we hebben allemaal die ervaringen. Ik denk dat u, naarmate de jaren voortschrijden, meer ervaring hebt met het psalmenboek. Mooie, prachtige ervaringen. Maar misschien helpt het ons als we kijken naar het boek Exodus. U weet, ik probeer dus het tweede Bijbelboek een beetje te knopen aan het tweede psalmenboek. In het boek Exodus zit het volk van God in zware nood. Ze zijn in Egypte. Het is een goede tijd geweest. In Jozef zijn dagen hebben ze het echt goed gehad. Maar daarna, ze hebben daar totaal 430 jaar gewoond. Dus Jozef is natuurlijk een hele tijd al niet meer in het beeld. En toen hebben ze het moeilijk gekregen. Ze hebben gejammerd, ze hebben geroepen. En als Mozes geroepen wordt door de Heere bij de Sinaï, bij de berg Gods, dan zegt de Heere, ik heb wel ter dege hun gejammer gehoord. En ik heb ook gezien wat de Egyptische slavendrijvers, die drijvers allemaal zeiden en wat ze deden. Mozes komt ook in opstand tegen zo iemand. Maar u kunt zich voorstellen hoe het volk van God in Egypte in een enorme moeilijke situatie is terechtgekomen. En ze hadden verlangd naar de zegen van de Heere, toegezegd door de Heere. En ze zaten alleen maar in de prut en in de narigheid. Komt er nog nooit een eind aan? Als ik nu zeg, dat het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt naar de waterbeken. Psalm 42. En u zou alleen maar die regel plakken op de hele geschiedenis van Israël in Egypte. Dan denkt u, ja, ja, dat hebben ze toen gehad. Zo hebben ze zich gevoeld. Daar ligt al een enorme basis. Dat wordt helemaal uitgewerkt. Ze hebben daar enorme nood gekend vroeger. Ze hebben verlangd, Psalm 43, ik citeer nu. Zend uw licht en uw waarheid, mogen die mij geleiden en mij brengen naar uw heilige berg, naar uw woningen, zodat ik tot Gods altaar kan gaan, tot de God van mijn jubelende vreugde. Psalm 42, 3, we horen bij elkaar. Maar ze schreeuwen het uit. Ik zou zo graag licht en waarheid, ik zou graag uitzicht willen hebben, zodat ik kan gaan tot, ja, tot die berg van uw eigen vreugde en tot uw altaar willen komen, tot de plaats willen komen waar u bent, waar u gediend wordt, waar u geprezen wordt. En daar verlang ik naar. Dat is het geweldige verlangen van mijn hart. Persoonlijk, ik heb het al gezegd, kan dat ook. In de narigheid, in de spanning, in de moeite van elke dag kun je dit verlangen hebben. Daarom is het een geweldige bemoediging om een psalm te lezen. Maar in het geheel van het psalmenboek ziet u dat de druk, de nood van het boek Exodus heel concreet terug te vinden is. Bijna letterlijk. En ze worden geacht als slachtschapen. En ze worden de ganse dag gedood. Waarom worden wij de ganse dag gedood? Psalm 44. We worden gerekend als slachtschapen. Waak op, o heren, u slaapt toch niet? Die enorme nood, die enorme gebedslast bijna, komt uit hun hart naar voren. U vindt het terug in Psalm 42, 43, 44. Maar ze hebben het over de God van hun jubelende vreugde. Ze hebben het over de God die ergens een plaats moet hebben. En die plaats die wordt ook geduid. Want midden in die nood, midden in dat enorme geschrei, Heere God, waar bent u? Is daar ineens in Psalm 45 een jubelend loflied voor de koning. U hebt het zelf waarschijnlijk meermalen gehad. U zit diep in de narigheid. U weet niet hoe u eruit moet komen. En bepaalde woorden raken niet meer. U zit onder in de put. U schreeuwt uw nood uit. Dat is bidden. Dat is tot God spreken, tot God roepen. En de Heere God laat ineens iets moois zien van, ja, maar er komt de tijd dat Hij, onze Heer Jezus, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, zichtbaar zal worden. Nou, niet dat uw omstandigheden op dat moment veranderen, maar uw visie op de omstandigheden verandert wel. Want u kijkt niet meer naar de prut van dit moment, maar u kijkt naar de toekomst bij en met de Heer Jezus. Het verlangen om bij Hem te zijn, het verlangen om bij de God van uw jubelende vreugde te zijn, het verlangen om daar te zijn waar de Heer Jezus alles is en waar alles blinkt en alles schittert en alles heerlijkheid en glorie is voor Hem, dat komt ineens naar voren in Psalm 45. En notabene, je eigen rol daarin, je eigen positie daarin. Met andere woorden, je mag meedoen en meedelen in die glorie en in die heerlijkheid. Het eerste stuk van het tweede psalmenboek geeft nadrukkelijk de nood aan, de zorg aan, maar ook aan waar het ten diepste om gaat. En als dat gesteld is, dan blijkt er ineens een hele bijzondere plek te zijn. Psalm 48, waaruit geciteerd is van de letter op Jeruzalem, de poorten, de muren, de aandacht op zijn voormuur. Maar Psalm 50 gaat daarin verder. Dan wordt diezelfde stad ineens genoemd het Sion, een volkomen schoonheid verschijnt God in lichtglans. Met andere woorden, het perspectief wordt alleen maar groter, het wordt alleen maar mooier, het wordt alleen maar helderder. Er komt een geweldig zicht op de uitredding en op het plan door God zelf gemaakt. Nou, misschien is dat wat zwaar. Stel dat u het Exodusboek zou opnemen voor uzelf of later gaan lezen, dan ziet u in het Exodusboek een noodkreet. U ziet er ook ineens dat er toch een Heere is die ingrijpt, een koning is die boven de farao van Egypte staat. En wat zeggen ze in Exodus 15 al? Wij verlangen naar uw huis, wij verlangen naar uw altaren, wij verlangen naar de plaats waar u bent. En we verlangen naar de plaats waar die volkomen schoonheid en die schitterende zegenstroom van u ervaren mag worden. Dat is het boek Exodus. Helemaal. En dat is in het psalmenboek precies terug te vinden. Er is nog iets. Dus los van de link die er ligt tussen Exodus en psalm, de tweede psalmenboek. Ik hoop dat dat helder blijft. Dat tweede psalmenboek, dat bedoel ik dus mee psalm 42 tot en met 72. Los daarvan is er ook iets als, is er één ooit zo zwaar in de narigheid geweest als onze Heer Jezus? Is er één ooit zo ver geweest van, Heere God, waar bent u? Hoort u hem roepen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is er één geweest die moest zeggen, wij worden geacht als slachtschapen? We gaan als een lam naar de slachtbank. Dat vindt u ook in Jesaja 53, maar dat vond u ook hier terug in Psalm 44. Met andere woorden, diezelfde uitredding van, Heere God, waar bent u? En ziet u het wel? En slaapt u ook? Toch niet, hè? Het is wat de discipelen riepen in het bootje toen ze met de Heer Jezus op het meer van Galilea waren. Ze maakten hem wakker. Ziet u het wel? Gaat het u niet aan dat we omkomen, dat we verdrinken? Het raakt u toch wel? Heren, zo ongeveer gaat dat. Het tweede psalmenboek, broeder en zuster, is een prachtige illustratie van al die nood, al die ellende en al die verguizing die de Heer Jezus getroffen heeft, die het volk Israël getroffen heeft en die ook gelovigen uit het Nieuwe Testament kan treffen. Ik weet niet hoe ze zich gevoeld hebben in de kerkers waar martelingen plaatsvonden. Ik weet niet hoe ze zich gevoeld hebben op de brandstapels waar het verschrikkelijk was. Ik weet niet hoe ze omgingen met enorme verguizing en miskenning, hoe het vandaag is in Noord-Korea, in Soedan, in China voor een deel, in naar andere plaatsen in deze wereld, dat het verschrikkelijk is. Ik hoop dat het overkomt. Een bevrijding uit de vuuroven, een bevrijding uit de slavernij, een bevrijding uit de gigantische druk. Ze hebben tot God geroepen en de Heere God zegt, ik heb het al gehoord. En dan ineens wordt alles omgebogen, wordt alles één kant opgericht en dat is naar hem die daar in het centrum is. En wie is dat? De koning. De koning in al zijn glorie, de koning in al zijn heerlijkheid. En zelfs de Heer Jezus die in zijn moeite en in zijn verlatenheid tot God riep, heeft gezegd volgens de Bijbel, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht. Dus ook de Heer Jezus zag wat er voor lag. Nu, dat is de insteek. En als u zo Psalm 42 tot 72 gaat bekijken, dan wordt het een heel bijzonder en ook een heel boeiend boek. Nog een keer, de link tussen Exodus en Psalm 42 tot 72 is duidelijk. Eerst dit algemene stuk. Dan komt ineens Psalm 51 daartussenin. In het tweede. In Psalm 51 kent u, want dat gedoe van David en Batsheba is, dat is heel erg bekend. En ook dat de profeet Nathan bij hem komt en zegt van, is het u wel geoorloofd? En dat bijzondere verhaal van dat bokje en zo. En weet je wel, dat is aangrijpend hoe de Heere God daar David tot de orde roept. En David capituleert. En dan is Psalm 51, wees mij genadig, o God, want ik heb zijn mijn ongerechtigheden, het is mijn fout. Hij capituleert helemaal. En ontzondig mij met hysop, en dan ben ik rein en was mij, dan ben ik witter dan sneeuw, doe mijn blijdschap en vreugde horen, verberg uw aangezicht niet van mij, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Dat lied wordt ook vaak gezongen, is op toon gezet, op muziek gezet, natuurlijk ook in Psalm 51 al lang, maar ook in een wat modernere versie. Ik heb daar soms moeite mee, omdat de gelovigen van vandaag niet hoeven te zeggen, neem uw Heilige Geest niet van mij, want dat kan helemaal niet. Begrijp je mij goed? Gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, krijgen de Heilige Geest van God. Voor een bepaalde tijd of tot zolang zij het goed doen. Nee, die zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Die gaat ook niet weg als u faalt, als u zondigt. U bedroeft de Heilige Geest wel en u blust hem ook uit. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij weggaat. Vanaf het moment dat u erkent dat u gezondigd hebt, dat u de verkeerde keuzes maakte, dat u de verkeerde woorden sprak, gaat de Heilige Geest weer werken. Alleen die erkenning van dit heb ik niet goed gedaan, komt al door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat geldt niet alleen voor ongelovigen, dat geldt ook voor gelovigen. De Heilige Geest in ons bewerkt dat. David heeft echt erkend, ik had dat niet moeten doen. En hij is in het stof terechtgekomen. Heel concreet, en verwerp mij niet, hergeef mij de blijdschap over uw heil. Red mij van bloedschuld. En de offeranden van God zijn een verbroken geest en een verbroken en verbrijzeld. We zongen dat, weet je wel. Dat hebben we met elkaar ook uitgejubeld. Althans, we probeerden dat. Die psalm komt ook voor. Dus we vinden dus de ellende, de nood, voorgesteld. We zien de koning. We zien de stad van de grote koning, 48. We zien het Sion van de heilige Israëls. Die overvloeiende heerlijkheid van Jeruzalem en dan ineens 51. Nou, dat is even een afknapper. Zo ongeveer loopt het. Hè? Dat verhaal het liep heel aardig. Daar kon je wel een lijn in ontdekken. En dan is in 51 de taal ineens totaal anders. Ik hoop dat u het boek Exodus hebt. Het ging heel goed, hè? Eerst natuurlijk de nood. Toen zagen ze de bevrijding. Toen zagen ze de koning. Jezus, koning. Ze zagen de heren, de heerlijkheid. En ze gingen op weg. En ze hebben gejubeld. En ze hebben gezegd, ja, maar dit is het. En God zegt, ja, maar ik heb jullie uit Egypte gehaald, uit de smeltoven en uit het geweldige nare van jullie belevingen. En ik heb jullie tot mij gebracht op Adelaars vleugel. En wat gaan ze dan doen? Er komt een gouden kalf. Maar wat betekent een gouden kalf in de taal van de Bijbel? Overspel. U bent overspelig andere goden nagelopen. Ze hadden niet meer genoeg aan de Heere God, ze hebben er zelf ook één bijgenomen. Dat is echt... echt de insteek. Want anders zou je zeggen, waarom moeten we nou in Psalm 51 ineens dat verhaal van David krijgen? Nu voelt u het aan, heel concreet, want Psalm 51 is niet alleen Davids getuigenis. Het is waar, hè? Laat staan, het is zo, zo is het echt gebeurd. Maar de andere kant van de medaille is dat de Heere God zegt, kijk, zo is het gegaan. Zo ging het. En in profetisch opzicht, dus een soort vooruitblik, kun je die psalm alleen maar daar plaatsen. In het boek Exodus, voordat de tabernakelbouw begint, voordat Gods eigen zegen wordt uitgestort en voordat de Heer zegt, en ik wil bij jullie wonen en ik wil hier in jullie midden zijn en ik wil mijn heerlijkheid aan jullie openbaren en ik wil mijn stem aan jullie laten horen en ik wil mijn gedachten delen met jullie, dan krijg je ineens die nare episode van dat gouden kalf. Je zegt, hoe is het nu mogelijk? Mozes op de top, bij de Heere, krijgt de woorden van de Heere, krijgt dat schitterende schouwspel. En daar in het dal is Aaron niet in staat om het volk een beetje te beteugelen. Had het de vrije teugel gelaten, zegt de Bijbel. En ze hebben zich verkocht aan een ander. Ze hebben een ander genomen. Ik ben de Heere God, uw man en uw maker. Ze zeggen, nee, een ander uit Egypte. Dat is overspel. En u kunt dat denk ik het beste begrijpen door Davids verhaal, Psalm 51, op die geschiedenis te plakken. Dan ineens snapt u het, helemaal. Maar dan snapt u ook de gevoelens. De emoties, zelfs de emoties die bij de Heere zelf zijn. En dat is een beetje moeilijk. Ik heb ze pas geciteerd op Psalm 55. En gezegd, kijk eens, er zijn momenten dat je wel weg wilt. Maar het is net alsof ik de Heere zelf wil zeggen, Ik had het graag anders gehad. Misschien is dit wat verwarrend. Het is een beetje een moeilijk punt even in de uitleg. Omdat er zoveel facetten aan zitten. Ik heb het zo pas op mezelf toegepast. En gezegd, ja, er zijn mensen die hebben je onheus bejegend. En als dat nu komt van de wereld, nou ja, dat is al erg. Maar als dat komt uit de hand van broeders, van zusters, met wie je vertrouwelijke omgang had, met wie je in het feestgevoel naar Gods huis ging, weet je wat? Met wie je jubelde, met wie je zong, met wie je de Bijbel deelde. Ja, maar dat is zwaar. Dat snappen we. Maar de Heer Jezus, probeer het eens. De Heer Jezus heeft het hier, voor zover ik het zie, over Judas. Ik zou wel weg willen kruipen. Want het was niet een vreemde, maar gij zijt het om mens. Wij die vertrouwelijke omgang hadden, wij die samen in het huis van God stonden. Wij die alle mooie dingen samen gedeeld hebben. Jij bent het, een mens. U voelt hem aan. Dit is de Heer Jezus echt overkomen. Dus weer zo'n enorm stukje zicht op dat wat de Heer Jezus moet hebben gevoeld. En dat is ook in algemene zin het gevoelen van de Heere God geweest in de tijd dat Israël afweek. De Heere God zegt zelfs, ik zal ze in één klap, het staat in Exodus, wegdoen, want ik heb het gehad met ze. Ik stop ermee. En ik bouw uit jou, Mozes, wel een nieuw volk. Maar ik heb het met Israël gehad. Dan is Mozes degene die in de bres springt. Dat is al prachtig. Maar het zijn emotionele gevoelens die je hier in deze psalm zo bijzonder tegenkomt. En daarom kunnen we elkaar ook een beetje bemoedigen. We kunnen elkaar echt bemoedigen. Mensen stellen teleur, dat is wat onszelf betreft. En als mensen ons teleurstellen, dan is dat dubbel erg. Als het vertrouwelingen zijn, als het vrienden van je waren. Als je met hem op vakantie ging, zouden we even zeggen. Hè? Als je met hem ging visiten en als je misschien wel de teerste dingen van je eigen leven met hen deelde. Over je kinderen of over dingen waarin je zwak bent. En juist die mensen, die gaan aan de haal met wat van jou is. Dat is heel erg. Ik zou wel weg willen kruipen. Ik zou wel weg willen vliegen. Ik zou wel de rukwind en de storm willen ontvluchten. Juist die mensen. En wij moeten leren, wat Psalm 55 zo prachtig zegt, werp uw bekommernis op de Heere. Wij moeten leren, dat is 55 vers 23, wij moeten leren om het aan de Heere te zeggen. Die als hij gescholden werd niet terugschold, maar als hij leed en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, werp uw bekommernis op de Heere. Het overgeven aan de Heere. De allermoeilijkste dingen, de allerzwaarste dingen, vertel het aan de Heere. Dat zijn gevoelens uit het psalmenboek. En nu voelt u aan dat dit eerste, het tweede psalmenboek, de gevoelens, de situatie omschrijft van het volk Israël. Ook in de persoonlijke situaties, maar ook in het geheel van. Ook de visie van dat volk Israël, namelijk het is de stad met torens, de stad met muren, de stad die een burcht is, de stad met een zegenstroom, de stad met alle mogelijke zegeningen van de Heere. Daarheen zijn we op weg en die koning willen we zoeken. Dat het dan toch nog bij de handen afbreekt, doordat wij falen, niet goed handelen, terug moeten, een verbroken hart, een stukje verbrijzeling moeten etaleren. Dat was voor het volk van Israël nodig, dat was voor David nodig, dat is voor ons nodig. En dan wil de Heer ons verder voeren. Hij wil ons echt in zijn ruimte brengen. Hij wil ons in zijn zegen brengen. En die zegenstroom, die is in het tweede psalmenboek volop aanwezig. Ik kan natuurlijk voorlezen uit psalm 61, psalm 62, 63, ik wil graag bij u zijn. En over 65, stilheid komt u toe en lofzang. Ik wil bij u zijn, Heer. Ik wil in uw nabijheid zijn. Ik wil zo graag in uw huis zijn. Ik wil in uw huis wonen. Daar waar u bent, daar wil ik zo graag bij zijn. Dat is het verlangen van dit boek. En dat is nu precies wat in het boek Exodus ook naar voren komt. Dan gaat die tabernakel komen. En dan komt het huis van de Heere God. En dan mag je bij hem zijn. Dan mag je in. Je mag hem helemaal, als het ware, dicht bij je hebben. En hij zegt in Exodus, ik wil bij jullie wonen, ik wil jullie zegenen, ik wil jullie toespreken, ik wil mijn heerlijkheid aan jullie openbaren en ik wil tonen wie ik ben. Dat is precies wat het Exodusboek zegt. het tweede Bijbelboek. Maar het tweede psalmenboek zegt dat ook. En dat eindigt dan het tweede psalmenboek met psalm 72, waar het gaat ineens over de koning. Nou, het is alsof het eind van Exodus jubel, grootheid, heerlijkheid, Gods glorie vult het huis. En het is het tweede psalmenboek eindigt met het gaat over de koning, het gaat over hem. Amen, ja amen. De heerlijkheid, de grootheid, de heerlijkheid van de koning wordt beschreven. De totale lijn van het tweede boek van de psalmen is het boek Exodus. En dan ineens ziet u, hey, er is dus toch een verband tussen het ene Bijbelboek en het andere Bijbelboek. Het is dezelfde Heilige Geest. Maar dat is een constatering die je misschien in de zin van Bijbelstudie wel kunt maken. Maar waar je misschien gevoelsmatig niet altijd wat aan hebt. Ik bedoel, dat is misschien wel, dat je van nieuwe dingen houdt. Dan denk je, oh ja, dat is een hele nieuwe lijn, een nieuw stukje verband tussen het ene en het ander. Maar voor je hart kan het wel eens wat anders liggen. Maar voor mijn hart is hier ook enorme zegen. En die zegen is als volgt. Ook wij wonen vandaag in een situatie waarin het moeilijk vertoeven is. Je zou bijna niet zeggen met onze weldoortimmerde huizen en onze redelijk nieuwe auto's en zo. Maar het is wel zo. Een klein beetje recessie heeft ons allemaal een beetje aan het nieuws gekluisterd de voorbije weken. Ik weet niet hoe u zit. Ik heb natuurlijk bos aandelen en heb ik niet hoor. Maar maak u zich over mij geen zorgen. Die heb ik niet. Maar we hebben wel het nieuws gevolgd. Van, is dit een teken van de eindtijd? Is dit de wereld waarin wij zijn? Stort het allemaal in? En als de staat vandaag een soort bank heeft overgenomen en daar staatsbank van gemeente, waar je bijna in communistische landen of zo. Dit is gewoon tegengesteld aan het kapitalisme. Er gebeurt van alles. De beurzen staan op sidderen. En mensen in Tiel, die hebben misschien een streepje voor omdat BKR hier woont. Maar als je een beetje geregistreerd bent met die club hier, dan kun je je hypotheek helemaal vergeten. En je lening kun je ook op je buik schrijven. Je krijgt gewoon helemaal niks meer. Het is gewoon over. In geestelijk opzicht is het ook niet zo fraai. U weet dat er allerlei golven zijn en allerlei beweringen en bewegingen zijn. En dat er opwekkingen zijn die later dan toch geen opwekking blijken te zijn, omdat het weer helemaal misging. Ik denk even aan Lakeland, dat is helemaal uitgebloed en uitgebloeid. En we worden van de ene stroming naar de andere gevoerd. Daarom is het heel terecht dat we zeggen, het gaat hier niet om een bepaalde kerk, het gaat hier niet om een bepaalde club, een bepaalde kleur, het gaat om de Heer Jezus. Maar goed, de situatie is helemaal niet fraai. In politiek opzicht staat de spanning eigenlijk bovenaan de ladder. Midden-Oosten staat op barsten, dat is echt waar. Eén klein vergrijpje en Israël gooit een atoombom in Iran. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren, maar dat we dan heibel in de keet hebben is wel heel duidelijk. En dat Iran dan terug probeert te slaan, zal ook gebeuren. De spanning is om te snijden. En we weten ook niet wat de volgende president in Amerika allemaal gaat zeggen. Het is net zo grijs als 12 dagen mist. Niemand weet het. In sociaal opzicht gaat het ook niet goed, in maatschappelijk opzicht ook niet. We voelen allemaal aan dat het moeilijker is. Vanmiddag een broeder aan de telefoon. We leven in het eind van de tijden. Nou, hij heeft daar een aantal argumenten voor. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. De ander zegt, nou ja, mijn fiets deed het nog vanmorgen, dus waar zal ik me druk om maken? Dat kan ik me voorstellen, maar waar hebben we het over? Moet ik dan altijd achter elke boom een soort explosie verwachten? Of moet ik daar een demon zoeken soms? Ik kan me dat voorstellen. Maar goed, we leven in die tijd. Maar stel u zich nu eens voor dat u een beetje van de narigheid van onze tijd gaat proeven. Wat gaat u dan zeggen? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Het tweede psalmenboek. Dan gaat u dezelfde gevoelens krijgen die daar in die psalmen beschreven werden. En dan verlangt u naar, ik wil zo graag naar uw altaar, heren, naar de stad van uw jubelende vreugde. Ik wil zo graag u zelf zien. Maar het was moeilijk. Dat is heel zwaar. Want in die tussentijd word ik gerekend als een slachtschaap en als een offerander. Met andere woorden, er gebeurt van alles met me. Het is helemaal niet zo vrolijk. En de lofliederen, ja, die worden een beetje gedimd. En we zeggen eigenlijk, oh heren, genade, 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 heren. Wees ons genade. Dat is ook een goed lied hoor. Dat is heel, heel best. En dat is uitstekend. Pleiten op Gods genade en verlangen naar Gods genade. Maar ondertussen is dit tweede psalmenboek ook wel een beetje terug te vinden in onze levens. Gewoon. Maar ook dat er dwars door deze dingen heen uitzicht is op die koning die komt. En op die stad waarvan God kunstenaar en bouwmeester is. Op die stad met die torens, op die stad met die muren, op die stad, het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalend, die stad van onze jubelende vreugde en op die geweldige, geweldige toekomst. Zicht daarop. En ik hoop dat de avond van vanavond ertoe leidt dat u ineens doorkrijgt dat dit inderdaad het verhaal is van het boek Exodus. Dat het verhaal is wat we in het leven van onze Heer Jezus konden terugvinden toen hij hier waren. Maar dat is wat wij ook beleven. Even niet persoonlijk, maar gewoon in het algemeen. Als volk van God op aarde. Maar wat is dan uw uitzicht? Is uw uitzicht de ondergang van deze wereld of is uw uitzicht de kroning, de verheerlijking van de koning? Nou, ik hoop het laatste. En het tweede psalmenboek vertelt u dat het uiteindelijk uitloopt op de hoge heerlijkheid van onze Heer Jezus. Van de koning der koningen. En op de geweldige glorie van Jeruzalem, het Sion van de heilige Israëls. Dat is voor Israël zelf letterlijk de stad. Dat is voor u en mij het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. En dat betekent dat het tweede psalmenboek u in feite meeneemt in die richting. Kan er dan niet een kink in de kabel komen? Ja, psalm 51 blijkt dan ook waar te zijn. In heel veel gevallen is in de kerk een soort tweede stroming ontstaan. Niet de Heer Jezus, maar misschien wel de mens zelf. Dat is afgoderij, zegt de Bijbel. David klungelde met Bathsheba. En wij, sorry hoor, gelovigen van vandaag, we hebben soms ook onze oor laten hangen naar die kant of naar die kant. En we zijn ook een bepaalde kant opgeschoven. We hebben ook niet alleen vertrouwd op de Heer en niet alleen alles op hem gezet, maar misschien wel aan onszelf gedacht. Of aan die man gedacht. Of die beweging gedacht. Vult u het nou eens in. En u komt eruit dat u dezelfde gevoelens kunt krijgen als het tweede psalmenboek. Daar moet u doorheen. En u mag komen bij de Heer Jezus. Uw heiland, uw verlosser, uw koning, uw Heere. En ik hoop dat u hem gaat bezingen. En nu wil ik nog een keer die teksten lezen uit psalm 72. Dat was het laatste wat ik las pas. Vers 14. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden. Hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog. En hij zal leven, men zal hem van het goud van Seba geven. Men zal bestendig voor hem bidden. De ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren in het land, op de toppen van de bergen, golven zijn vrucht als op de Libanon. En de stedelingen mogen opbloeien als het kruid van de aarde. Zijn naam zijn voor altoos, zolang de zon er is, bloeien zijn naam. Mogen alle volken elkaar daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen. Gelooft, zij de Heere, de God van Israël. Gelooft, zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen, ja amen. Daar loopt het op uit. Alle druk weg, alle moeite vergeten. Alleen die koning nog. Het begint met het hijgend het der jacht ontkomen en het eindigt met gelooft zij zijn heerlijke naam voor eeuwig en altoos. Daar zit alles dus, dat is dus wat ik zo pas wilde zeggen, het boek Exodus, maar dat is ook onze eigen situatie. Als u nu in de druk van vandaag en in de zorg voor morgen verstrikt raakt, dan hoop ik dat u er vanavond uitkomt en dat u gaat zeggen, ja, ik herken dit, En dat is waar, het is niet zo makkelijk vandaag, maar we komen uit bij hem. En onze hoop is de Heer Jezus, niet de verbetering van onze economie, niet de verbetering van het politieke stelsel. Onze hoop is de Heer Jezus. Hij is onze hoop. Hij is ons doel. Hij is ons leven. En we willen op hem gericht zijn. En dit psalmenboek neemt u mee naar hem. Uiteindelijk is het één complete lofuiting over hem en met hem. Dat is de zegen. En dan ziet u misschien dat het tweede psalmenboek toch wel een hele bijzonder ondertoon heeft. Misschien wel een boventoon, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar dan wel een bijzondere lijn heeft. Waardoor je uiteindelijk uitkomt bij hem, onze Heer Jezus. En dat gun ik je, dat gun ik mezelf ook. Want ook wij leven in 2008 in Nederland met alle aspecten die u ook hebt. Geen draadverschil. Het kan in persoonlijke zin soms wat dichterbij komen. Ook dit psalmenboek kan je dan duidelijk maken waar je zit. Maar in algemene zin zitten we in hetzelfde schuitje. We zitten allemaal in diezelfde boot. En we hebben allemaal te maken met diezelfde storm. En we hebben allemaal te maken soms met het idee van, Heere, bent u er nog? We roepen wel, maar het is net alsof u slaapt. En misschien is dat andere verhaal uit de schrift, Nieuwe Testament, nog aansprekender als de Heer Jezus zijn discipelen wegstuurt met een boot en zij in zwaar weer terechtkomen en hij er niet is. Dan wandelt hij op een bepaald moment over het water, komt dichter bij dat bootje. En zij schreeuwen van angst. Ze denken ook nog dat het een geest of een spook is. Ze denken dus dat het wat anders is. Petrus, u kent het wel, even proberen op het water lopen. Maar de Heer neemt dan die hele boot mee. Echt waar, leest u het maar zorgvuldig. Zij willen hem aan boord nemen. Maar hij neemt het bootje mee en brengt het bootje aan land. Dat is een hele merkwaardige verandering. In de nood, misschien wel niet helemaal het heldere zicht zoals je dat zo graag zou willen. En toch, dan komt de Heer. En hij komt bij je, hij wil bij je zijn. Hij zal je nooit in de steek laten, hij zal je helpen, hij zal je meenemen. Hij zal je brengen daar waar hij zelf is. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland. En die heiland wordt zelfs in Psalm 42 tot 72 heel bijzonder neergezet. Als de koning, de gezalfde, met schoonheid, met prachtige kleren, met goud van Ophir. Alle schitteringen, alle hemelse glorie is van hem en om hem heen. En om hem gaat het. En als je daar je oog op richt, je aandacht op vestigt, dan gaat het goed met je. Dan ga je bloeien, dan ga je zingen, dan ga je jubelen, dan ga je zeggen, Heer Jezus, ik wil u danken. In de nood van vandaag, in de zorg van nu, heb ik alle reden om u te prijzen. Dat is licht en uitzicht. Dat was vroeger een programma van de EO. Maar dat is echt licht en uitzicht. Dat je op hem mag zien. En dat je hem zelf mag zien. En dat je bij hem mag horen en bij hem mag wonen. Ik wil u daarmee graag zegenen en bemoedigen. Ik wil ook nog danken. Dank u wel, Vader, dat we zo naar dat tweede psalmenboek mochten kijken. Het zijn niet de makkelijkste onderwerpen, maar het is een hele pluk. Het zijn heel veel woorden, heel veel teksten. Maar we danken u dat we ernaar mochten kijken en dat we dat tweede psalmenboek in zijn geheel een ogenblik voor onze aandacht mochten hebben. En eigenlijk mochten zien hoe ze van de diepste ellende uiteindelijk tot de God van hun jubelende vreugde kwamen. En alles wat ertussen zit. We willen u danken. Dat dat voor ons betekent dat ook wij in de nood en in de ellende van vandaag, in de moeite en in de zorg van onze levens, toch mogen uitzien naar het moment waarop we de Heer Jezus zullen zien. En hij ons daar brengt waar hij zelf is. We willen u danken en eren voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Dank u wel voor de Heilige Geest die ons geschonken is. En ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest niet alleen nu op dit moment werkt, maar ook misschien wel nawerkt als we over deze dingen nadenken. We danken u voor uw zegen, uw niet aflatende zorg. We danken u voor het kostbare van de Bijbel. We zijn zo blij met dat bijzondere boek. Vader, we prijzen u dat we erin mogen kijken en er mogen luisteren en er ook uit mogen leren. We eren u in de naam van de Heer Jezus. Amen.